Goedemiddag. Het is goed om hier te zijn. Vanmorgen was broeder Marcel in de banier. En nu mag ik hier zijn om u te dienen met het woord van God. Het is altijd weer een voorrecht om ook zo met elkaar om te mogen gaan. Elkaar te mogen dienen in elkaars gemeente. En dat we dus zo die vriendschap hebben met elkaar. Ik wil een gedeelte met u gaan lezen uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4 vanaf vers 32. Dan lezen wij tot hoofdstuk 5 vers 11. Hoofdstuk 4 vers 32. Dat gaat over de vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus als je een andere vertaling hebt, kan het wat anders overkomen. En de menigte van hen die geloofden was, één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. Er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar wat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zeker man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht was gebleven, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En na het gebeurde, na verloop van ongeveer 3 uur, dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En ze zei: ja, voor zoveel. En Petrus zei tegen haar: waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hem die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen ze haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover. Hou uw Bijbel geopend, of in ieder geval bij de hand, want straks gaan we nog wat teksten lezen. Het begon allemaal zo mooi, de uitstorting van de Heilige Geest. Een geweldig gebeuren, mensen begonnen in tongen te spreken. En vele mensen kwamen tot geloof. Maar hoe kon zoiets moois zo dramatisch misgaan, wat we hier hebben gelezen? Zoals met de dood van Ananias en Safira. Wat was hier aan de hand? Nu, Gods Geest werkte zo krachtig en mensen kwamen tot geloof. Maar hier gingen 2 mensen dood. Zomaar. Nou ja, niet zomaar. Maar hoe kan dat? Wat gebeurde er toch in Jeruzalem? Wat was er eigenlijk aan de hand? Het ging juist zo goed met die eerste gemeente. En na de uitstorting van de Heilige Geest, dat weten we, neemt de Heilige Geest het initiatief. En na de preek van Petrus komen er maar liefst 3000 mensen tot geloof. En na een poosje bestaat de gemeente zelfs uit 5000 mensen. En lees allemaal in hoofdstuk 4, vers 4. Nu de prediking en de getuigenissen van de apostelen werden rijk gezegend. En Gods geest waaide over Jeruzalem. En de Heer bevestigde het woord ook nog eens door tekenen en wonderen. Niemand in Jeruzalem kon ontkennen dat God aan het werk was door zijn Heilige Geest. En mensen kwamen niet alleen tot bekering, maar ze begonnen een gemeenschap te vormen. En zo ontstond de eerste gemeente in Jeruzalem, eigenlijk de eerste kerk. En wat voor een gemeente? De mensen, zegt hoofdstuk 4, vers 32, waren één van hart en ziel. Wel, om te overleven moesten ze als gemeente een geestelijke eenheid vormen. Die trouw was aan het woord van God. De Bijbel zegt ook, dat hebben we gelezen, ze hadden alles gemeenschappelijk. Alles. Ze verkochten hun spullen, de een een akker, de een en de ander weer een huis of een landhuis. En ze verkochten het en brachten de opbrengst naar de apostelen. Ja, dat zijn toch dingen waarvan je bij jezelf denkt, dat gebeurt toch nooit meer? En toch gebeurde het. En alles gebeurde op vrijwillige basis. Er was geen enkele apostel, er was geen enkele voorganger die zei, je moet dit en je moet dat. Was er helemaal niet bij. Ze verdeelden zelfs de opbrengst onder hen die dat nodig hadden. En ze zochten elkaar op in de huizen. Er was een enorme saamhorigheid. Er was een verlangen naar nog meer van God. Ze waren dorstig, ze waren hongerig. En zo deelden zij heel praktisch het brood met elkaar. En ze volharden in het onderwijs van de apostelen. En toch ging niet alles vanzelf. De gemeente was toen en nu ook geen club die het zo goed met elkaar hebben of zo gezellig met elkaar kunnen vinden. Al vanaf het eerste begin lag de gemeente onder vuur. En men zegt wel eens, waar de Heer de gemeente bouwt of een gemeente bouwt, daar bouwt Satan een kapelletje. Amen. Satan zat toen en nu nog steeds niet stil. Nou, daar hoef ik u verder niet over uit te leggen. En zijn doel was en is om het prille begin van de gemeente te vernietigen. En hij wilde in Handelingen, maar en ook nu, de naam van Jezus die centraal staat, wil hij eigenlijk schade toebrengen. En soms ook met succes. Hè, als we soms verhalen horen wat er gebeurt met sommige voorgangers. En nou ja, er gebeurt van alles. En niet alles is goed. Wel in de eerste hoofdstukken van de Handelingen zien we hoe God werkt. Wel het eerste gevaar was van de gemeente, ze stond in gunst bij het volk. Maar u zult zeggen, maar dat is toch geen gevaar? Dat is toch positief dat ze in gunst stonden bij het volk? De gemeente had een goede uitstraling. En dat leidde uiteindelijk tot aanzien van de gemeente. Maar ook hier ligt weer een groot gevaar. Broeders en zussen, we moeten oppassen. Als men u en mij de hemel inprijzen. Als ze zeggen, wow, wat een geweldige broeder, of wat een geweldige zuster is. Dan moet je kijken wat die allemaal doet, of wat zij allemaal doet. Moet je kijken wat voor werk dat hij doet. Moet je kijken wat hij allemaal doet in de gemeente. Moet je zien wat die voorganger, wat een geweldige gemeente. Zo groot en het bloeit en het groeit. Een groot gevaar. En hier zit een enorm risico aan. En de kans ontstaat dat ongeestelijke accenten de overhand krijgen. Voorgangers en geestelijke leiders worden zelfgenoegzaam en trots. Hoe vaak zien we dat niet om ons heen gebeuren? Om mensen te behagen, wordt de prediking, ach ja, die moet je niet meer zo scherp stellen. Niet meer van zonde is zonde. Nee, we kunnen wel een klein beetje water bij de wijn doen, want we willen mensen winnen voor Jezus toch? En de scherpe kantjes die gaan van de boodschap over zonde, over oordeel, over genade, bekering. En dat wordt allemaal uiteindelijk weggelaten. Waarom? Omdat de gemeente maar mag groeien. Als je mensen niet meer uitlegt wat zonde is. En de zonde ook benoemt. Oh, dan hebben mensen in de wereld er helemaal geen probleem mee om naar de kerk te gaan. God is dan alleen maar liefde, toch? Dat horen we toch alleen, maar God is toch liefde. Het tweede gevaar, het eerste gevaar is dat men je de hemel in prijst. Men wordt arrogant, wordt zelf genoegzaam. Het tweede gevaar is de bedreiging, en dat was ook in de eerste gemeente, door de autoriteit. Door de priesters, het Sanhedrin, de Sadduceeën. Ze hadden het allemaal op de eerste gemeente gemunt, op de apostelen. En ze dachten met Jezus afgerekend te hebben, maar niets is minder waar. En de apostelen, zij bleven getuigen van Jezus. En dit werd onderstreept door die verlamde man bij de schone poort. In Handelingen 3, vers 6. En deze man moet daar al heel lang gezeten hebben. Zelfs al in de tijd van Jezus. Hoe vaak zal Jezus deze verlamde man hebben gezien? Heer genas hem niet. Maar toen kwam de eerste gemeente en dan zien we dat Petrus en Johannes komen bij deze man. En deze man die vraagt om een aalmoes en Petrus zegt, dat geef ik je niet, maar wat ik je geef, dat geef ik je in de naam van Jezus. Sta op! En deze man stond op. Uiteindelijk worden ze in de gevangenis gegooid, ze krijgen een spreekverbod. Ze worden helemaal door de mens, door de overheid lam gelegd. En toch kunnen ze niet nalaten om te spreken over Jezus, over wat ze gezien en wat ze gehoord hebben. En iedereen moet weten dat er maar één naam is waardoor de mensheid behouden wordt. En dat is de naam van Jezus. Dus ondanks de aanvallen van Satan, liet de vroege gemeente zich niet intimideren. Ze gingen door, ze hielden vast aan het woord, ze volharden te midden van alle strijd, ook geestelijke strijd. En de gemeente groeit en bloeit en Gods geest is machtig aan het werk. Maar hoe kon dat wat zo mooi begon. Zo drastisch, je kan bijna zeggen dramatisch, worden verstoord door de dood van Ananias en Safira. Zomaar. Zomaar ineens. Want als er iets schokkend is, laten we eerlijk zijn, dan is het wel dit gedeelte wat we hebben gelezen over Ananias en Safira. Moet een leugen. Een leugen over de opbrengst van een stukje grond. Zo zwaar gestraft worden. Zelfs tot de dood aan toe. Nou, er zijn veel ergere zonden. Denkbaar. Er zijn veel ergere zonden die nu gedaan worden, waardoor mensen niet worden doodgeslagen door God. Er is in de kerk in het verleden is er heel veel gefraudeerd wat dat er gaat. Er zijn heel veel dingen misgegaan. En ik kan me zo voorstellen dat de geschiedenis vragen oproept. Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? En Lucas die schreef deze geschiedenis op met een bepaalde bedoeling. Hebzucht en oneerlijkheid werkt verwoestend in de gemeente. Er kunnen dingen in je leven zijn of in de gemeente die zo fout zijn, die het gemeenteleven eigenlijk direct ondermijnen. Er stond ook toen heel veel op het spel. En als we de tekst goed lezen, dan zien we een confrontatie tussen licht en duisternis. Er is een strijd tussen waarheid en leugen. En Petrus, hij noemt dat heel direct in vers 3. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Het liegen, of ook wel het verzoeken van de Heilige Geest, is allemaal een onderdeel van de geestelijke strijd. En we zien dat Satan van tactiek is veranderd. En hij richt zijn pijlen van buiten op de gemeente. Maar nu is zijn tactiek, hij verandert die pijlen niet meer van buiten op de gemeente, maar juist van binnenuit. En we zien de gevaren in hoofdstuk 2 vers 47, wat we al hebben genoemd, trots en hoogmoed. Alles gaat goed. Als tweede in hoofdstuk 4 zien we de dreiging door geweld en vervolging. En dan als derde zien we de verleiding, hoofdstuk 5. Misleiding en de leugen van binnenuit. Nu, de eerste twee aanvallen van Satan hadden eigenlijk niet zoveel effect. En door de vervolging en de tegenslag was de gemeente alleen maar sterker en krachtiger geworden. En daarom moest Satan het over een andere boeg gooien. En nu toverde hij ineens een ander aapje uit zijn mouw. Hij bootst het werk van God na. Hij bootst het werk van God na. Ze zeggen ook wel eens, de duivel is de grote aap van God. Hij probeert mensen zo ver te krijgen dat ze voor het oog hetzelfde doen, maar innerlijk van God vervreemd zijn of vol van eigenbelang. Want wat was het grootste geschenk van de geest aan de gemeente? Dat was liefde. De agape-liefde, die zich juist uitte in saamhorigheid. In samen dingen delen. Je eigen belang even opzij schuiven en heb het bredere plaatje voor ogen. En we zien dat in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, dat de Grieks sprekende weduwen die beginnen te morren. Want ze zijn het niet mee eens, want ze worden enorm achtergesteld bij alle andere weduwen. Wij krijgen veel te weinig. En daar moesten de apostelen iets mee. Dus wat moesten ze ermee? Hebben ze uiteindelijk de diakenen aangesteld om te zorgen dat iedereen naar evenredigheid kreeg. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat een ieder die wat had, die verkocht het. En de een had een stukje grond, en dat hebben we in hoofdstuk 4 vers 36 gelezen. Een zekere Joas, Barnabas, die had een stukje grond en verkocht het. De zoon van bemoediging. Een geweldig voorbeeld. En let op, mensen hebben dat gezien. Ze hebben gezien hoe deze Barnabas uiteindelijk zijn land verkocht. Maar wie had het ook gezien? Satan. Satan had het ook gezien. Hij bootst het na door het bedrog van Ananias en Safira. Petrus ontmaskert deze houding van Ananias en Safira door een geest van openbaring of onderscheiding van geest. Nu, wat is de les van dit alles? Wat kunnen we hiervan leren? Nu, wat wil God door dit gedeelte tegen ons zeggen? Er wordt niet zo heel veel over gepredikt. Ik denk eigenlijk bijna niets. En dat gaat over zondigen tegen de Heilige Geest. En er zijn veel christenen die met dit onderwerp worstelen. Wanneer zondig ik nou tegen de Heilige Geest? Nu, Ananias en Sapphira hebben gelogen tegen de Heilige Geest, zegt vers 3. Vers 4 zegt, ze hadden tegen God gelogen. En vers 9 zegt, ze hadden de geest van de Heer verzocht. Zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een zonde die onvergeeflijk is. Die niet wordt vergeven. Alle andere zonden, zegt de Heer Jezus ook al, zondig je tegen mij. Er is altijd weer vergeving, je mag altijd weer komen. En je krijgt bij belijdenis van de zonde, ontvang je vergeving. Maar zondigen tegen de geest wordt niet vergeven. En soms vragen mensen mij van wanneer zondig ik nu tegen de Heilige Geest? Of heb ik nu tegen de Heilige Geest gezondigd? En dan kan ik gelukkig altijd zeggen, als jij je überhaupt zorgen maakt of jij tegen de Heilige Geest gezondigd hebt of de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebt, dan is dat al een teken dat je dat niet hebt gedaan. En ik ga daar later op in. Waar gaat het om? Ten diepste gaat het om het verharden van hart. Als christenen willens en wetens dingen doen waar de Heilige Geest zegt en ons waarschuwt om het niet te doen en je gaat toch door, dan komt er een verharding van hart. Nou, hoe zien we dit nou in de praktijk? Ik wil u meenemen naar twee teksten in de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 4. Hoofdstuk 6, vers 4. Neem me niet kwalijk. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dan gaan we naar Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 26. Er staat eigenlijk iets soortgelijks. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Dus als, ik heb het nu over christenen, ooit een keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus, zijn naar de gemeente gegaan, maar uiteindelijk zijn ze teleurgesteld. Je hoort heel vaak, ik ben teleurgesteld in de kerk, ben teleurgesteld in de voorganger, ben teleurgesteld in de christenen die daar allemaal, dan zijn het allemaal schijnheiligen. Dan slaan ze meteen door. En dat zijn mensen die hebben geproefd van de genade, En die zetten door op de heilloze weg van verharding. En u zult zien, en misschien kent u deze mensen wel. Want ik ken ze namelijk wel. Die ooit een radicale keuze voor Jezus hebben gemaakt, maar door allerlei omstandigheden zijn ze zo teleurgesteld geraakt. Zelfs bitter. En die willen echt helemaal niets meer weten van het christendom. En je hoeft er ook helemaal niet over te beginnen. Want ze zeggen van, oh, begin je weer over God? Laat het maar. Hoeft van mij niet. En dat is een heilloze weg. En op een gegeven moment als er verharding komt, en je gaat erop door, dan is er uiteindelijk geen redding meer mogelijk. En dat is verschrikkelijk. Men laat zich niet meer corrigeren door de Heilige Geest. De Heilige Geest klopt en kan niet meer kloppen op de hart van, op de deur van hun hart. Men is een weg ingeslagen waar eigenlijk een enorm verbod staat. Ga hier niet in. En op die weg heeft God meerdere stopborden geplaatst of verbodsborden. Tegenwoordig zijn auto's uitgerust, hè? Als je een weg inrijdt waar een bord staat waar je eigenlijk niet in mag rijden, gaan allerlei toeters en bellen. Dan weet je in ieder geval, ik zit verkeerd. Ik mag hier niet rijden. En ik noem drie bakens die ons helpen om niet die weg op te gaan. Want dit leidt tot een definitieve verwijdering, kan tot een definitieve verwijdering van Jezus leiden en tot verharding. Nu, wat zijn die bakens of stopborden? Ik noem ze. Als eerste, bedroef de Heilige Geest van God niet. Efeze 4, vers 30. Dat is de eerste. Dat is het eerste stopbord. Bedroef de Geest niet. Nou, misschien is het wel goed om het even te lezen. Het is niet mijn bedoeling om een Bijbelstudie te houden, maar misschien voor de duidelijkheid. Efeze 4, vers 30. Dan gaat het eigenlijk, 29 begin ik. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, daar heb je hem, woede, toren, geschreeuw, laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Dus het begint eigenlijk al met vuile taal in de mond. Een taal uitslaan die niet bij een christen hoort. Daar gaat het eigenlijk om. Niet meedoen met collega's. Schuine moppen. En al die andere wartaal die ze soms gewoon uitslaan. Maar ook laster, ook roddel. Kijk ermee uit. Het is een gegeven dat waar de Bijbel ons voor waarschuwt. Bewust liegen, loop weg voor al die dingen. Het gaat om concrete dingen, dingen die niet goed zijn. Die gewoon niet goed zijn en die je toch doet. Daar gaat het om. En daar spreekt Efeze over. Bijvoorbeeld in je vrije tijd, op je werk, met je vrienden, met je collega's. Als je iemand bijvoorbeeld verdriet doet, wat gebeurt er dan met die persoon? Die persoon wordt steeds stiller. Die trekt zich terug. Als je iemand kwetst. Of je snauwt iemand af. Wat gebeurt er? Die persoon die trekt zich terug. Nou, Efeze zegt ook van als je deze dingen doet, dan bedroef je hem en dan trekt hij zich steeds meer terug uit je leven. Als tweede, blus de geest niet uit. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 8. Nou, die moet u thuis maar even lezen. Maar het gaat eigenlijk een stapje verder. Het uitblussen van de Heilige Geest. Nu, de Heilige Geest is het vuurtje wat in ons hart brandt. Het is het vuurtje van geloof. En dat vuur moet je niet Doven, dat moet je juist voeden door je persoonlijke relatie met God. Je Bijbel lezen, je stille tijd houden, gebedsleven. En God geeft de Heilige Geest aan wie hem gehoorzaam zijn. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat de Heilige Geest en ons vlees, onze menselijke natuur, lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat gaat niet samen. Dus ik kan niet leven volgens mijn menselijke natuur, mijn menselijke neigingen, zoals ik in het vlees zou kunnen reageren. En natuurlijk gebeurt het wel eens dat je in je vlees reageert, maar als het goed is, attendeert de Heilige Geest je erop. Hé, een beetje rustig aan, een beetje rustig aan. En dan weet je dat je eigenlijk verkeerd bent en je luistert naar dat zachte stemmetje van de Geest. Maar wat gebeurt er als je het uitblust? Dan leg je hem eigenlijk het zwijgen op. Je blust het uit. En daarom staat er in Efeze 4, vers 30 en 31, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek worden uit uw midden gebannen. Ben ik ongehoorzaam, dan bedroef ik de Heilige Geest. Als derde, verzet je niet tegen de Heilige Geest. In Handelingen 7, vers 51. En dat gaat over de dood van Stefanus. En Stefanus, hij moet verantwoording afleggen bij het Sanhedrin, bij de schriftgeleerden. En dan wijst hij hen op hun fouten. En wat zegt hij? Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Het kost hem wel zijn leven, want die mensen die werden zo boos. Die werden geconfronteerd met de waarheid. Jullie zijn hardnekkig. Jullie willen niet luisteren. Jullie zijn precies als jullie voorvaderen. En jullie zijn precies zo. Jullie zijn onbesneden. Nu, de Heer Jezus spreekt eigenlijk maar één keer over deze zonde. En we lezen het eigenlijk in alle drie de evangelie. De zonde tegen de Heilige Geest. En als u schrijft, mag u dat opschrijven. Markus 3, vers 22 tot en met 30. In Lucas 11, vers 14 tot en met 20. En ook in Lucas 12, vers 8 tot en met 10. Dus Markus 3, vers 22 tot en met 30. Lucas 11, vers 14 tot en met 20. En ook Lucas 12, vers 8 tot en met 10. Daar wordt eigenlijk, en dat zijn ook de enige plaatsen in de Bijbel waar direct wordt gesproken over zondigen tegen de Heilige Geest. En ze zeggen eigenlijk allemaal eigenlijk hetzelfde. In Matteüs 12, vers 22, daar lezen we, hè, nadat Jezus een bezetene bevrijdde. Wat zegt Jezus daar? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. En wat zegt de Heer Jezus daarop? Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, daar heb je hem. Dus tegen de Heilige Geest, eigenlijk zondigen tegen de Heilige Geest. Het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Dus met andere woorden, die persoon is verloren. Die is verloren. En de Bijbel die spreekt heel duidelijk over zo'n persoon. We hebben de tekst uit Hebreeën gelezen. En wat ik al zei, ik ken ze. Ik ken ze. Mensen die ooit die keuze hebben gemaakt en God hebben losgelaten. En dat gaat je aan je hart. En zeker als het familie is. Het gaat aan je hart. En dan denk je van, Heer, misschien heel menselijk gedacht, Heer, ik hoop dat zij de grote verdrukking mogen meemaken. Als de gemeente het niet meer is. Misschien door alle problemen en alle geweld. U weet ervan, we hebben de studie over gehad. En er wordt nog veel meer bijbelstudie over gegeven in deze gemeente. Dat ze misschien in die periode van de grote verdrukking misschien tot geloof komen. Want we lezen dat in die periode nog vele miljoenen tot geloof komen. Misschien dat hun ogen dan opengaan als de gemeente er niet meer is. Dat ze eigenlijk dan gaan zien, en dat bid je dan maar, van wat heb ik gedaan? Waar ben ik terechtgekomen? En dat is daarom wat God eigenlijk, of wat je tegen God zegt, ik weet wie u bent, maar ik wil u niet. En dat is het eigenlijk ten diepste. Het is bewust je rug toekeren naar God om nooit meer terug te keren naar onze hemelse Vader. Nogmaals, nadat je tot bekering bent gekomen. Hè, dus mensen die, ja, die niet gelovig zijn, die kunnen ook niet zondigen tegen de Heilige Geest. Het is een vreselijk proces en daarom waarschuwt de Bijbel ons. Weet u, de duivel wil alles bedekt houden. Blijf maar zoals je bent. Gods Geest wil het juist opengooien. Denk aan Johannes 4, aan die Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus wilde het juist opengooien. Ze had al 5 mannen gehad. Maar de Heer Jezus, die komt bij haar. En je mag drinken van het levende water om niet. Maar, en dan op een liefdevolle wijze openbaart de Heer Jezus wat er eigenlijk in haar leven aan de hand is. Ze is niet gekwetst. Ze is juist, haar ogen zijn open gegaan. En dat wil de Geest ook in ons leven doen. De Geest wil aan het licht brengen, zodat vergeving ontvangen kan worden. En daarom hebben veel mensen met recht gezegd, als je bang bent dat je de zonde tegen de Heilige Geest hebt begaan, wel, maak je geen zorgen. Je hebt het niet begaan. Alleen zij die in hun hart heel bewust God hebben of God aan de kant hebben geschoven en hun hart hebben verhard, die kunnen tegen de Heilige Geest zondigen uiteindelijk. En het ligt niet aan God dat hij deze zonde niet kan vergeven. Het is de mens die vergeving niet meer kan ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan Judas. Denk aan Judas. Straks hebben we Goede Vrijdag en misschien denken we daarover na. Misschien wordt het ook wel benoemd. Judas, hij heeft een groot deel van zijn leven met de Heer Jezus geleefd. De belangrijkste deel van zijn leven. Maar zijn hart was al verkeerd. Hij nam al iedere keer wat uit het potje met geld en hield het voor zichzelf. En God gaf hem iedere keer, of de Heer Jezus gaf hem iedere keer weer de kans om zijn zonde te belijden. Om naar hem toe te gaan. O Heer, ik ben fout geweest. Heer, wilt u me alstublieft vergeven? En daarom toen op een gegeven moment hij Jezus verraden had, had hij geen echt berouw. Hij had spijt. Hij kon niet meer terug. En voor al die andere zonden die tussen ons en God in kunnen staan, is er gelukkig vergeving. En ik denk, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Vergeving ook vandaag. En ook als u misschien ooit geworsteld hebt, of misschien worstelt met dit thema, zondigen tegen de Heilige Geest, wel, wees gerust. Als u bang bent, dan heeft u niet gezondigd tegen de Geest. En dan mag u alle vergeving van God ontvangen. En als we berouw hebben en ons omkeren, is er door de Heer Jezus altijd weer terugkeer tot het Vaderhart van God, door zijn oneindige genade. Halleluja. Amen. Amen. Zonder met ons over te buigen. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor genade. Dank u wel, Heer, dat u ons wilt leren. Heer, om uw woord te verstaan. Heer, om ook met dit soort onderwerpen om te gaan. Heer, omdat christenen hier ook mee worstelen. Dat ze daar strijd mee hebben, dat ze vragen hebben, bang zijn. Maar ik dank u wel, Heer, dat uw geest u klopt. U klopt op de deur van ons hart. En Heer, wilt u ons ook waarschuwen. Heer, waarschuwen als we uw geest uitblussen. Heer, of als we een verkeerde weg indreigen te gaan. Heer, wilt u ons maar helpen. Heer, om ons oog gericht te houden op Jezus. Op uw woord, dat wij gehoorzamen. Heer, dat we ook vrijdag, Goede Vrijdag, mogen gedenken wat u voor ons hebt gedaan aan het kruis op Golgotha. Heer, u bent zo goed, zo oneindig genadig. En daarom bidden we ook, Heer, dat uw verlossing volledig in ons leven mag doorwerken. Dat we het mogen verstaan, wat u voor ons hebt gedaan. En Heer, ook zondag volgende week, Heer, als we Pasen vieren, Heer, dat we vreugde mogen bedrijven. Want Jezus, Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. En we dienen een levende Heer. En we zijn dankbaar, Heer, dat U het verder wilt uitwerken. Je wil maar de napredikers zijn. Heer, dank U voor de gemeente, voor de VMK. Dank u wel voor alles wat u uitwerkt, ook hier aan deze plaats. Heer, wat u doet en zult doen. U weet alles. Heer, zo bidden wij u zegen. Dank u wel dat we dit alles mogen vragen. In dankbaarheid, in aanbidding, in lofprijs. Dank u wel, Heer. Halleluja. Amen. Amen.